Gemeente, we hebben voor u nog de volgende afkondigingen. Zondag 10 mei hoopt om 10 uur dominee De Groot uit Geenemuiden voor u voor te gaan en om 7 uur dominee Kloosterman uit Lunteren. Dit zo de Heere wil en wij leven. De collecten deze zondag zijn tijdens de dienst voor de noodlijdende gemeenten en personen ten eerste, ten tweede voor de instandhouding van de eredienst en ten derde bij de uitgangen voor de kerkvoogdij. U kunt de collecten ook overmaken op de rekening van de kerkvoogdij. Alle collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Een bericht van de activiteitencommissie. Er is per abuis vergeten te vermelden wanneer de gemeentebarbecue wordt gehouden. Deze staat gepland op DV Zaterdag 6 juni. Dus met een N, juni aanstaande. Beginnen wij dan deze dienst. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouwen houdt en die eeuwig leeft, die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort om met elkaar te zingen uit Psalm 25... En daarvan het eerste vers, ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. En wat daar verder volgt in 25, het eerste vers. De Heere spreekt deze avond tot ons vanuit zijn heilig en onfeilbaar woord, vanuit het psalmenboek en daarvan het 39e hoofdstuk. Dus de schriftlezing psalm 39. Maar vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de heilige schriften met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zo u dat opgetekend vindt in de 12 artikelen. En nu ieder van u spreekt in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij verder uit Psalm 39. Een psalm van David, voor de opperzangmeester, voor Jeduten. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in het binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking toen ik sprak met mijn tong, Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de mate mijner dagen zij, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers voelen zij ijdelijk. Men brengt bijeen, men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht, o Heere, mijn hoop, die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen. Stel mij niet tot een smaad van de dwazen. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de kastijding, de bestrijding uwer hand. Kastijdt gij iemand met straffingen, om de ongerechtigheid zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid. Sela. Hoor, Heere, mijn gebed. Neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet op mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke eer dat ik heen ga en niet meer zij. Tot zover Gods woord. Zullen we samen de Heer om zijn onverdiende, maar zo onmisbare zegen vragen. Laat ons bidden. Heere, zo brengt u ons samen, opnieuw onder uw woord. Het is uw onuitsprekelijke goedheid en trouw, dat wij nog zijn bewaard en gespaard. Dat u ons nog het licht in de ogen geeft, de adem in de neus. Heere, al die weldaden, niet één ervan, zijn er vanwege onze verdiensten. En degene die moeite en zorgen kennen, die weten daarvan. Heere, alles toch in ons leven wijst ons op onze nietigheid. O Heere, u kent ons. U weet wat van uw maaksel zij te wachten. Zojuist hebben wij een kind van u in het hart gezien. Zijn strijd en zijn worstelingen gehoord. Heere, u kent ons. U weet dat wij stof zijn, nietig zijn, een adem zijn. Heer, u weet ook dat wij ons zo vaak druk maken om niets, om wind te vangen. Heere, ontdek ons toch aan onze nietigheid. Laat ons zien dat er één volheid is en dat die alleen maar te vinden is in Jezus Christus, uw Zoon en de zaligmaker van zondaren, de Zoon des mensen, van wie we nog zo kort geleden mochten gedenken, hoe hij vrijwillig zijn leven heeft gegeven, heeft afgelegd om die prijs van onze ziel te kunnen betalen, omdat er door ons geen prijs in tijd nog eeuwigheid te voldoen was om u te verzoenen. Maar wat een eeuwig wonder dat u nou zelf, o grote koning, voor een lam gezorgd heeft waar u nu volkomen verzoend bent en waarmee uw zondaren, Adams kinderen, stofbewoners, nog wilt opzoeken om hen hemelburgers te maken, hen van de vloek te ontslaan, het oordeel op Christus te leggen en de uwen vrij uit te laten gaan in het gericht voor uw rechterstoel. Heere, ach, u kent ons, u doorgrondt ons, u weet van ons zitten en ons opstaan ook deze avond, en dan weet u hoe wij denken over onze sterfelijkheid, over onze nietigheid. Niets daarvan is voor u verborgen. Heere, geef dat dat voor ons een troost zal zijn. Dat u weet wat van uw maaksel te wachten zij, ook als het gaat over de overdenkingen en de overleggingen van ons hart en ons verstand. O Heere, wilt u het alles vanavond gevangen nemen voor u? Heere, mag het gebeuren dat doden zullen horen en die uw stem horen, dat zij zullen leven. Dat het waar wordt, staat op uit de doden en laat Christus over u licht. Heere, wilt u de duivel van ons weghouden vanavond, wil hem schelden, wil hem buiten de deur zetten. Want hij zal vanavond er alles aan doen om ons maar niet na te laten denken over onze sterfelijkheid. Om dat ver bij ons vandaan te houden. Want mensen die nadenken over hun sterfelijkheid, die dreigt hij uit zijn macht te verliezen. O Heere, u weet, en wij weten vanuit uw woord, dat hij de grootste leugenaar is die er bestaat. De vader van alle leugens. O geef dan, Heere, dat wij hem niet langer meer zullen volgen met onze natuurlijke en aangeboren afwijking om de vader der leugenen te volgen in plaats van de weg, de waarheid en het leven te zoeken. O Heere, scheld hem dan. Geef hem geen ruimte en maak plaats voor uw woord in de levens van kinderen, van jongeren, van ouderen, in de kerk en thuis met ons verbonden. Heere, u weet met welke overdenking en welke worsteling en strijd wij deze avond in uw huis hebben betreden. O, wij werpen, Heere, al die kommernis en al die nood, bekend en onbekend, voor u de Heere neer. Heere, mogen we het ervaren dat u zorgt. Troost dan die smart. Genees nog bij ziekte als dat mogelijk is. Leer ons berusten in uw wil. En leer ons te handelen naar uw woord. Heere, ontferm u over deze gemeente. Ach, u weet wat ze nodig heeft. De broeders van de kerkenraad, sterk hen in hun ambtelijke arbeid. Als herderloze gemeente, Heere, u weet wat daartoe genodig is, wat gevraagd wordt van hen, week in, week uit. O, ondersteun. Geef ze vrijmoedigheid om te volgen. Om uw voetstappen, o grote opperherder, Heer Jezus Christus, te drukken. Gedenk al het werk dat ook in uw wijngaard hier ter plaatse gebeuren mag. Bijzonder willen we u opdragen, Heer, de kinderclub van aanstaande zaterdag. O, wil ook daar, Heer, uw zegen gebieden. Mag al het werk in misschien alle eenvoud gedaan voor onze kinderen nog rijke zegen wegdragen. Heer, we lezen toch in uw woord dat uit de mond van kinderen en zuigelingen uw sterkte gegrondvest wordt, uw lof verkondigd en gezongen wordt. Heere, mag het ook hier gebeuren. En mag dat als een olievlek over Drenthe, ja, over Nederland uitspreiden. Ach, u bent toch die God van wonderen. O, wil het dan nog eens doen en mag het vanavond hier beginnen. Heere, ontferm u. O God aller genade, gedenk ons land en ons volk. Onze koning mocht zijn verjaardag vieren. Heere, wil hem gedenken. Wil hem uw zegen geven. Wil hem uw genade niet onthouden. Wil onze koning bekeren. Zijn vrouw, onze koningin, de prinsessen, koninklijk huis. O Heere, geef een terugkeer naar de dagen van wel eer, waar in het voorgeslacht van onze koning er toch velen geweest zijn die u hebben gevreesd. O Heere, de tijden zijn donker. Uw oordelen hangen zo laag over ons volk en ze zijn voelbaar ook in de kerk. Maar wil u nog aan uw verbond gedenken en nog heerlijk wonderen werken? Heere, we moeten het belijden. Wij hebben dat niet verdiend. Want wij hebben gezondigd. Wij hebben gedaan dat kwaad is in uw oog. Maar neem nog redenen uit uzelf. En werk nog wonderen uit genade. Heere, gedenk onze jonge mensen. Die examens hebben in de komende week. Geef hen de kracht en de wijsheid om dat te doen. Geef ze de verantwoordelijkheid te mogen nemen voor het leerwerk. Dat ze ook de door u geschonken gaven daartoe zullen gebruiken. En dan ook met verwachting zullen gaan en de examens maken. En wilt u ze een voorspoedige uitslag geven. Maar ook daarin geldt, Heere, uw wil geschieden. O grote koning, hoor en verhoor ons, ook nog ditmaal. Open zelf, Heere, de deur van het woord, die niemand sluiten kan. En stort uw geest uit op en onder de kansel. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we worden vanavond geroepen om met elkaar stil te staan bij zo'n diep, ernstige levensvraag. En wat is die levensvraag wel? Wat nu? Als het vandaag de laatste dag van je leven is op aarde. Dus wat nu als je vandaag zult sterven? Jacobus zegt in het vierde hoofdstuk, welaan, nu gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen en al daar een jaar doorbrengen, koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het leven is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. Dus mijn leven, even. Mijn leven, een damp. En als dat nu zo is, en de Bijbel zegt dat zo is, dus het is zo. Waar zou je dan vandaag nog naar verlangen? Wat zou er dan nu nog moeten gebeuren in je leven? Hoe zou je dan de rest van de dag doorbrengen? Waar bid je dan om? Waar vraag je dan om? Wat wens je dan? Gemeente, wij zullen bij met elkaar nadenken over ons leven in het licht van onze sterfelijkheid. Dus ons leven in het licht van onze sterfelijkheid. Ten eerste, bij vers 5 staan we stil bij een aangrijpend gebed. Dus in vers 5 bij een aangrijpend gebed. In vers 6 en 7 bij een ernstige conclusie. En in vers 8 bij een hartelijke belijdenis. Dus ten eerste bij een aangrijpend gebed in vers 5. Bij een ernstige conclusie in de versen 6 en 7... en bij een hartelijke belijdenis in vers 8. We gaan daar eerst van zingen. En wel uit Psalm 39. En ik stel voor, omwille van de tijd, dat wij zingen de versen. Even kijken. Het derde vers, O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. En we zingen ook het vijfde vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Dus Psalm 39, vers 3 en 5. Gemeente, we staan in onze eerste gedachte stil bij een aangrijpend gebed. We lezen er zo gemakkelijk aan voorbij, niet? Een psalm van David, voordopen zangmeester voor Jeduten. Maar we hebben zojuist samen die psalm gelezen. Een kind van God zette zijn hart als het ware voor ons wagenwijd open en we mochten daarna binnen zien. En misschien hebt u wel gedacht, en heb jij wel gedacht, mijn jonge vriend, is dit nou wat er omgaat in het hart van een kind van God? Hè? Kan dat samengaan met genade? Ja, gemeente. Dat gaat blijkbaar samen met genade. Zulke zielenworstelingen. Zulke strijd met de onmacht. De broosheid en de vergankelijkheid van het leven. Ja, David heeft het ingezien. Wat het nu zeggen wil om mens te zijn. Sterfelijk mens. En als koning en profeet heeft hij zich er niet groot genoeg voor gevoeld. En gedacht van ja, maar dat hou ik mooi voor de binnenkamer. Dat hoeft niemand te weten. Nee, gelukkig niet. Want nou mogen wij horen wat de Heere nou in het leven van zijn kinderen doet. Nou mogen wij in deze psalm horen van strijd die misschien ook wel in jouw leven voorkomt. Dat je het niet begrijpt. En David, die heeft het gedeeld. Het is tempelmuziek, tabernakelmuziek geweest en wij hebben het zojuist zelf gezongen. We hebben het gelezen en er mag ook vanavond over gepreekt worden. Wat veroorzaakt toch bij David deze grote zielenstrijd? Nou, gemeente, een directe aanleiding staat niet in de psalm geschreven. Het woordje Jeduten geeft ons misschien een klein beetje richting. Jeduten en Heman en Asaf werden de koorleiders, de opperzangmeesters. Wanneer? Toen David koning was en toen de ark in Jeruzalem gebracht werd in de tent die David voor die ark gespannen had. Dus als dat zo is, dan zou dit een terugblik kunnen zijn van die jaren waarin David gejaagd is als een veldhoen over de bergen, dat Saul hem naar het leven heeft gestaan. Gemeente, het kan ook zijn, als je Psalm 38 gelezen hebt voor kerktijd erbij, dan zie je dat er best wat parallellen zijn met verschillende woorden. Misschien is de dichter ook wel ziek. We moeten het verder laten rusten. Hoe het dan ook is, er is een zware strijd in zijn binnenste. En in die strijd zijn er twee dingen die heel duidelijk zijn. Ten eerste, David wil niet zondigen met zijn tong, met zijn mond. En daarom doet hij een breidel om zijn, als het ware, om zijn mond. Wat doet David? Jongelui, David die muilkorft zichzelf. Eigenlijk zegt hij dat. Ik muilkorf mezelf. Net zoals je een hond die bijt, een muilkorf om doet. David zegt, ik knijp als het ware mijn lippen stijf op elkaar. Want anders zou ik zondigen. Ik hoop er zoiets van te zeggen. En ten tweede is heel duidelijk, er zijn goddelozen in zijn leven aanwezig, in zijn directe nabijheid. En die combinatie zorgt voor een geweldige strijd in zijn binnenste. Hij voelt zich gedrongen om te spreken tegen die goddelozen. Mijn hart werd heet in het binnenste, in mijn binnenste. En een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Ja, die aanwezigheid van die goddelozen, dat brengt zo'n crisis mee. Oh, hij zou bijna zichzelf verliezen en kwaad gaan spreken, gaan mopperen, God ongerijmdheid gaan toeschrijven als het ware, vanwege ongeloof, opstand. Wel, nou, je zou naar Job en Job 21 kunnen kijken, maar Asaf is een heel bekend voorbeeld uit Psalm 73. En het heeft er heel veel van weg dat je hier hetzelfde ziet gebeuren. Asaf ook, hè? Asaf, en misschien zit je hier vanavond wel en denk je hetzelfde. Asaf die kijkt naar de goddelozen. En het gaat die goddelozen die niet naar de kerk gaan, die mensen. Zo voor de wind. Ze hebben het zo goed. Zullen we het een beetje naar deze tijd brengen? Die mensen die vandaag niet naar de kerk gegaan zijn, maar die vandaag heerlijk aan het genieten zijn aan het strand. Op vakantie gegaan zijn met het vliegtuig naar een ver oord. Duizenden euro's per dag uitgeven aan eten en drinken en kleding. Een bankrekening komt geen bodem in zicht. Nou, je vergaapt je eraan en dan denk je misschien wel eens heel diep van binnen. En ik dan? Ik dan? Kind van God? Misschien ken je de Heere nog niet. Als jou zalig maken. Die strijd. Ik ga naar de kerk en wat heb ik? Ik heb dat gewone leven. Stap ik straks die kerk van 100 jaar oud weer binnen? Zit ik weer op die bank die misschien wel pijn doet na 1,5 uur? Als ik zie op de voorspoed van de goddelozen. Asaf deed het ook. En David lijkt het hier ook te doen. En je kan er helemaal in vastlopen. Totdat Asaf zegt, ik op hun einde merkte. Asaf die dacht van, ja maar, die goddeloze, ja Asaf denkt niet, God liet hem dat denken door zijn geest. Die goddeloze moet sterven. En die sterft straks zonder genade, zonder kennis aan de levende God. Oh, wat zal die goddeloze dan toch blijven? Die zal voor eeuwig omkomen. En toen kreeg hij zichzelf terug, hè, Asaf. Zegt, oh, ik was een grote beest bij u. Leven van een kind van God. Zo'n strijd. David hier hetzelfde. David die zag niet op het uiteinde. David die werd bij iets anders bepaald. David werd bepaald bij de kortstondigheid van het leven. En dat kwam alles in een ander licht te zetten. In een ander perspectief. En dan zien we dat David zijn mond toch open doet. Maar dan niet om de Heere iets kwaads toe te roepen. Nee, hij gaat bidden, Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob, schepper van hemel en van aarde, alwetende God. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijner dagen zij, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. David benadert zijn probleem wat indirect. Hij zegt niet, Heere, waarom hebben de goddelozen voorspoed en moet ik lijden? Dat lijkt een heel geoorloofde uitdrukking toch, maar ten diepste zou David dan zeggen, Heere, u doet onrecht. U doet onrecht, u bent onrechtvaardig. Nee, wat doet David wel? Hij vraagt de Heere om een reden, een verklaring voor de reden van zijn bestaan in het licht van de kortheid van het leven. En om daar inzicht in te krijgen, vraagt hij de Heere in vers 5 al om 3 dingen. Heere, maak mij bekend mijn einde. Welke de mate van mijn dagen zij, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Zou je David nabidden? Vanavond. Heere, maak mij bekend mijn einde. Welke de mate mijn dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Nee, David vraagt niet, Heere, hoe lang moet ik nou nog tussen die vervelende goddeloze mensen leven voordat ik sterf? Nee, hij vraagt om een diep besef van de kortstondigheid van het bestaan. Van zijn leven en de gevolgen daarvan. En daarom zegt hij dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. En dit woordje voor vergankelijk, gemeente, dat wil zoveel zeggen als ophoudend, eindig, voorbijgaand. En het is nog dieper. Toen ik dit woord zat na te zoeken in het Hebreeuws, kwam ik in Jesaja 53 uit. Daar komt het woord ook voor. Hij was veracht en de, maak het eens af, onwaardigste onder de mensen. Daar staat hetzelfde woordje in het Hebreeuws. Dus wat zegt dat dan? Nietig. Het niet in tel zijn van mijn bestaan. Heere, leer mij hoe niet in tel mijn bestaan hier op aarde is in het licht van de eeuwigheid. Maar ook mijn bestaan als mens, Adams mens, na de val in het paradijs onder de toorn en onder de vloek van God. Gemeente, dit alles gaat over sterven. En wat is sterven? Nou, ik denk dat heel wat van u in uw gedachten al verder dachten, God ontmoeten. Want dat hebben we geleerd, hè? En dat is waar. Sterven is God ontmoeten. Maar ik wilde er eerst wat anders van zeggen. Sterven is een einde aan onze voorbereidingstijd op het sterven. Op het God ontmoeten. En daarom staat er in Deuteronomium 32, oh, dat zij wijs waren, zij zouden dit vernemen. Zij zouden op hun einde merken. En wees eens eerlijk, hoe vaak voel je dat niet, dat je geen lichaam hebt dat volmaakt is? Hoe vaak voel je nog niet, als je 40 geweest bent, 50, en sommigen voelen het al heel jong en veel eerder, dat het allemaal weer afbrokkelt en niet opbouwt. Met je gezondheid en met je krachten. De prediker zegt, want de levenden weten dat zij sterven zullen. Ja, heel vaak leven we in de ontkenning daarvan. Maar dat betekent dat je er overheen wil leven. En dat bevestigt deze waarheid. De levenden weten dat zij sterven zullen. Maar dat is nou het laatste waar je aan denken wil. Sterven. Want je wilt leven. En we zijn geschapen om te leven, gemeente. En niet om te sterven. Dat we sterven is onze eigen schuld. Wat doe jij om je over die aanklagende stem heen te zetten die zegt, gij zult sterven. Probeer je zoveel mogelijk lawaai en drukte te maken, je dag zo vol mogelijk te maken, zodat denken over sterven er niet meer bij past. Weet u, gemeente, wat mij opgevallen is in het pastoraat, dat ik naar het verpleeghuis of het bejaardentehuis ging, en dat daar mensen van 80 of 85 nog hebben over die oude mensen. Hier op de afdeling, die denken dat. Dus blijkbaar is er voor oude mensen nog een verschil tussen oud en oud. En zo zie je dat sterven, God ontmoeten, dat wij dat voor ons uitduwen. Want die oude mensen zeggen de 85-jarigen dan nog. Voelt u? Maar toch, sterven. Zijn we er niet achter gekomen dat de duivel de allergrootste leugenaar is die er bestaat? Wat had de Heer ons gezegd? Een dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En wat heeft de duivel gezegd? De duivel zei, toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Nou zeg het maar, wie heeft er gelijk gekregen? Wie heeft er gelijk gekregen? De Heere of de duivel? Nou, het antwoord is zeer eenvoudig, maar de werkelijkheid achter dat antwoord aanvaarden, al gemeente, wat is dat toch moeilijk. Maar het is één van beide. Of je gelooft de duivel, of je gelooft de Here. Tussenweg is er niet. Het is of zwart of wit in deze. Of je bent nog steeds een kind van die vader van de leugenen, de duivel, of je bent een kind van God. Wie geloof je nu? Die duivel die je gouden bergen belooft? Als God zijnde jezelf kunnen handhaven, je eigen wetten kunnen bepalen? Met al die valse beloften, kijk eens waar het geëindigd is. En als je me niet gelooft, moet je straks maar langs het kerkhof rijden. Nou, misschien zeg je, ik ga liever op zondag geen grote stuk omrijden. Maar dan, weet je wat je dan moet doen? Ga dan thuis eens voor die foto staan van die geliefden. Die je moet missen. En als je dan voor die foto komt te staan. Ik zat gisteren nog naar de foto van onze beide moeders te kijken. Toen dacht ik, nee, die ogen die spreken niet meer. Die handen steken zich niet meer uit om je te omhelzen. Die mond die zegt geen lieve woorden meer. En zo zou je door kunnen gaan. Want ze zijn er niet meer. Ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En met pijn in het hart word je er weer mee geconfronteerd. Ze zijn er niet meer. En die foto's, die stille, zwijgende herinneringen, die zeggen mij maar één ding. Vandaag ik en morgen jij. Ik ben je maar voorgegaan. Je zult me moeten volgen. Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de mate mijner dagen zij, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Gemeente, ik moet sterven. Jij moet sterven. U moet sterven. We gaan God ontmoeten. Zijn wij bereid? Gaan we dan onze tweede gedachte. Die beslaat twee versen, dus die is ook wat langer. Eigenlijk weet David het antwoord op de vraag al. Of op het gebed. Hij zegt als het ware voor de Heere uit. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld. Mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens hoe vast hij staat. Enkel ijdelheid, Sela. Eigenlijk zegt David, Heere, ach ja, die mate van mijn dagen. Ja, ik weet het eigenlijk wel. Voor u is het maar een handbreed. Mijn leeftijd is als niets. Voor u. Ik ben vergankelijk. Een handbreed dus. Wat is nou een handbreed? Hier gaat het om in het Hebreeuws. Vier vingers breed. Een van de kleinste maatvoeringen in het Hebreeuws. Ik heb misschien hier ook wel eens gezegd dit. Maar dat had ik dus fout. Het gaat over dit. Vier. En dan moet je je voorstellen. Deze vier. Nou afhankelijk van hoe groot je hand is. Een centimeter of 8, 10. En dat op de lengte van de eeuwigheid. Oneindig. Honderden, duizenden, miljarden kilometers. 8 centimeter. Mijn leven. Je zegt, ik heb er nog niet erg een beeld bij. Misschien helpt dit beeld. Als de Heer het geeft, gaat morgen de zon weer op. En dan komen die eerste zonnestralen komen naar binnen. En dan zie je die kleine stofjes in huis zweven. Hè? Daar kan je moeder niks aan doen, die zijn er gewoon. En dan één zo'n klein stofje, dat is je leven. Dat ene kleine stofje. En alle ruimte eromheen, van China tot en met Japan en tot en met Amerika, tot met Antarctica en noem maar op. Alles eromheen, dat is de eeuwigheid. En dan nog verder, dat is de eeuwigheid. Dus dat ene stofje, je leven, even en de rest, eeuwigheid. En zo geeft de Heere ons zichtbare preken. Je handen, mijn leven. En je hebt nog een preek in je hand staan, zie je dat? Ik heb hier een M staan in mijn hand. U misschien ook wel. En die hand ook. Een M, kijk maar eens. Een M. In de kerk kennen we dat woord. Een Latijns woord wat met twee keer een M begint. Memento mori. Gedenk te sterven. Dus elke keer als ik in mijn handen kijk, leert de Heer mij eraan denken dat ik een keer moet sterven. Weer een beeld, gewoon wat we zomaar gekregen hebben. Om eraan te denken dat mijn leven van voorbijgaande aard is. Hier beneden is het niet. En de beschrijving gaat verder. En mijn leeftijd is als niets voor u. Nou, dat snap je nu wel, hè? Dat ene pluisje, die 4 centimeter. Ten opzichte van die eeuwigheid. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling. En zegt, keert weder, gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren. En als hij voorbij gegaan is als een nacht. Waar. Gemeente, de Heere heeft het perspectief van de eeuwigheid. Hij ziet de dingen zoals ze echt zijn. En nou zegt de Heere vanavond heel persoonlijk tegen u, tegen jou en tegen mij. Je leven even. De dood wenkt ieder uur. En als het dood dan wenkt, gemeente, wat geldt dan dit? En gelijk het mensen gezet is, eenmaal te sterven, daarna het oordeel. En dan kom je misschien na dat ontzettend korte leven van 100 jaar. Voor Gods rechterstoel. En wat denk je daar te moeten doen? Wat ga je daar doen voor Gods rechterstoel? Weet je het al? Daar moet je verantwoording afleggen. van wat je in die korte tijd van 100 jaar, of nog korter, 80 of nog korter, hebt gedaan met de voorbereidingstijd. En gemeente, we weten het allemaal. Maar, horen we het echt? Beseffen we werkelijk wat het zeggen wil? Mens te zijn, met een ziel geschapen voor de eeuwigheid, geschapen om te leven, gekozen voor de dood. Geloof je werkelijk dat je zonder nieuw hart niet kunt sterven? Gaat echt niet. Want onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Niemand. Ook niet als je vandaag een kerkbank versleten hebt. Ook niet als je vandaag 1000 euro in de collectezak gestopt hebt. En geen genade kent en niet de Heer Jezus kent. Kun je voor God niet verschijnen. Onmogelijk. Het zou echt waar niet meevallen. Wij kunnen soms zo op bed liggen, dan heb je dat ook niet. Ik had dat als kind altijd. Lag ik op bed en dan kon ik me die eeuwigheid niet voorstellen. En dan probeerde ik daar grip op te krijgen. En dan dacht ik, dan zal de Heer toch, als ik dan wel verloren ga, toch wel op een gegeven moment over zijn hart strijken. Toch wel zeggen, dan ga ik toch alle mensen uit de hel maar naar de hemel halen. Dan zou God ophouden God te zijn. Dat zal niet gaan. Zo de boom valt, zegt de Bijbel, zo blijft hij liggen. Dus wat leert mij dat, gemeente? Dat de tijd die ik hier op aarde heb, allereerst voorbereidingstijd is op de eeuwigheid. Voorbereidingstijd. Elke minuut, elke seconde is een genadeseconde. Waarom een genadeseconde? Nou, probeer er eens om te denken. Heb ik die tijd verdiend? De Heer had gezegd, een dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En al die tijd dat hij dat sterven van mij nog uitstelt, is onverdiende goedheid, want het loon op de zonde is de dood. Voel je? Genade seconde. En nou denken we zo vaak, ach, dat komt wel goed. Ik heb nog wel even de tijd. En je ziet dat die duivel je in slaap sust. En je laat je gewillig in slaap sussen, want je denkt, ik ben nog maar 16. Ben nog maar 5. Ben nog maar 60. Ben nog maar 95. En straks, als ik oud ben, dan ga ik tijd reserveren voor de Heer. Denk je dat je verloren gaat als je zonder nieuw hart sterft? Dat is fout. Dat klopt niet. Want je gaat niet verloren als je zonder nieuw hart sterft. Je zegt, wat zegt u nu? Het is nog veel erger, gemeente. Het is nog veel erger. Wat zegt Paulus in Efeze? U heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Je gaat niet verloren, maar zonder genade lig je verloren. Besef je wat dat zeggen wil? Dat is de bittere realiteit van een mens zonder genade. En als ik dan mijn laatste adem uitblaas, dan blijf ik waar ik was, zonder God. Onder de toorn en de vloek van God. In een plaats van eeuwige rampzaligheid. Ontdaan van alle vermaak en alle drukte en alle algemene genade van dit leven. Waar je al die tijd van leven op aarde, je hart zo naar uitging, is dan allemaal weg. En gemeente, ik zeg het met heel veel huiver. Maar het heeft mij ooit vroeger zo aangegrepen toen ik het las in een preek van Jonathan Edwards. Die zegt, weet je wat een mens niet zien wil? Dat is dit. Dan nou zonder genade. Hij zegt, dan hang je als het ware aan een dunne draad boven de hel. Wat zegt hij daarmee? Het levensgrote gevaar waarin je verkeert. En je denkt, die draad die houdt het wel tot in eeuwigheid. Hij zegt, maar besef je niet dat die draad rot is? Die houdt het niet. En wat is nou het wonder? Het wonder voor al diegenen die in dit leven hun genadetijd uitkopen, benutten door genade, uit genade. O, die worden door de liefde armen van Christus van die plaats weggedragen. En Christus zegt, ik ga op die plaats. En wat? Ik zal voor je gaan naar de hel, zodat jij niet hoeft te gaan. Ik zal gaan voor je naar het oordeel, zodat jij niet hoeft te gaan. Ik zal voor je dragen de vloek, zodat jij die niet hoeft te dragen. Ik zal je schuld betalen, maar jij kan dat in tijd nog eeuwigheid voldoen. Weet je daarvan? Weet je daarvan? Heeft hij dat voor je gedaan? Heb je het zelf uit zijn mond gehoord? Ik ben uw heil alleen. Heb je hem omhelst? Mijn Heere, mijn God, met Thomas. Bij hem te voet gevallen met Maria. Rabboni, mijn meester. Gemeente, stel de noodzakelijke voorbereiding niet uit. Bid om de toepassing aan je hart, ook jullie jongelui. Echt, doe het. Het kan geen uitstel leiden. Waarom zou je die ene ziel die je hebt vergooien aan het slechtst denkbare? En als je niet ziet dat de duivel het slechtst denkbaar is, ga vanavond dan op je knieën en vraag de Heer om geopende ogen, om een hart om te zien. Heer, die man op de preekstoel vanavond zei dat de duivel het slechtst denkbaar is. Maar ik geniet van die wereld, ik geniet van die feestjes, ik geniet van dat drinken, ik geniet van al die dingen. Ik zie alweer uit naar het bevrijdingsfestival, enzovoort, enzovoort. En nou zegt die man op de preekstoel dat dat niet goed is. Dat ik daarmee niet voor u kan verschijnen. Ik geloof er niks van. Heere, wilt u mij dat laten zien? Alsjeblieft, open mijn ogen door uw woord en door uw geest. Dat mijn leven zo kort is en de eeuwigheid zo lang. Als de Heere daar de ogen voor openen en al Gods kinderen weten. Als de Heere je ogen opent voor de kortstondigheid van het leven. Voor het sterven, voor het God ontmoeten. Dan wordt alles anders in je leven. Dat kan niet anders. Want dan ga je zoeken naar een zaligmaker. Dan ga je zoeken naar een heiland. Dan ga je zoeken naar iemand die kan je redden. Uit de dood. Om je over te brengen naar het leven. O, wat wordt dan waar? Die geestelijke werkelijkheid van deze woorden. De banden van de dood hadden mij omvangen. En de angsten van de hel mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, ach Heere, bevrijd mijn ziel. David gaat verder. David keert zich als het ware af van dat van zichzelf en hij gaat nu het oog krijgen voor de hele mensheid. Hij zegt immers, je mag hier lezen, ja, ja, een ieder, iedereen, ieder mens, hoe vast hij staat. Enkel ijdelheid, Sela. Hoe vast hij staat. Ieder mens, iedere Adam, iedere sterfelijke mens. Hoe vast, hoe rijk, hoe gelukkig je ook bent. Hoe bekeerd je ook bent. Hoe lang je al met de Heer mag leven. Ieder mens, hoe vast hij staat, zal sterven. Enkel ijdelheid. Wat is ijdelheid? Misschien zegt een van onze jongeren wel, daar ken ik een tekst van, ijdelheid. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Inderdaad, dat is die tekst. En dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws. En wat betekent het? Ijdel betekent adem. Dat betekent lucht. En zodat hier gezegd wordt, dan is het, je jaagt achter lucht aan. En dat is leeg en dat is zinloos. David zegt eigenlijk, mijn bestaan, ons bestaan is maar een ademtocht. Maar wat is nou ademen? Dat is één ademtocht. Dat is mijn leven. En dan is het voorbij. Psalm 144 zegt het letterlijk. De mens is der ijdelheid gelijk. Een ademtocht. Zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Nog eens de vraag, geloof je dat? Weet je wat ik zo bang voor ben? Hoe vaak hebben we het al gehoord? Sterven. Hoe vaak hebben we het gehoord over de dood? Maar horen we nog echt wat er dan gezegd wordt? Beven we op onze stoel, in onze kerkbank en op de kansel, als wij moeten meedelen aan de gemeente, deze en die is gestorven, is heengegaan. Eeuwigheid geworden. Wie was de laatste die stierf uit de gemeente? Weet je het nog? U zegt, ja, dat weet ik wel, want dat is nog maar kort geleden. Ik meen de afgelopen week of vorige week nog. En die daarvoor? Wat heeft het sterven uitgewerkt? Heeft het iets uitgewerkt in de gemeente? Is het sterven van de een het leven in de Heere voor de ander geworden? Of niet? Elke keer als er iemand sterft, elke keer als er een roepstem komt, dat is mest om onze levensboom. Dat is een waarschuwing, een roep aan al degenen die nog niet bekeerd zijn, maar ook aan Gods kinderen, bereid je huis, want gij zult sterven. En dan moet je voorstellen, nou is er vorige week iemand begraven uit de gemeente. En nou zoekt de Heer op zondagavond tussen de bladeren van je levensboom. Zijn er vruchten van geloof en bekering te vinden? Bij deze jongen, dat meisje, bij die man, bij die vrouw, die oude vandaag. Heeft dat sterven nou iets uitgewerkt of niet? En als er nou geen vruchten zijn, dan kunnen ze nog komen. Dat is waar. Maar die dag kan ook aanbreken dat die grote wijngaardenier langskomt en geen vrucht vindt. En alleen maar bladeren en zal zeggen, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde terstond. En dan, gemeente, is het te laat, voor eeuwig te laat. En dan staat daar dat wonderlijke woordje in de psalm, die je zo vaak ziet. Sela. Wat betekent dat eigenlijk, Sela? Nou, dat weet eigenlijk niemand, wat Sela betekent. Meestal nemen we het op als iets dat rust betekent. Ik laat eens denken dat men dat gebruikte om van muziekinstrumenten te wisselen in de tabernakel en in de tempeldienst. Het komt van omhoog heffen, optillen, opzien. Anderen zeggen, het voorgaande vers is zo belangrijk dat het nog eens herhaald moet worden. Wat was dan dat vers? Het zesde vers, zie. Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Nou wil de Heer het je nog een keer zeggen. Heb je zijn stem ook gehoord? En dan gaan we naar vers 7. En wat begint dat mee met een immers? En wat betekent dat ook alweer, immers? Weet je nog? Ja. Ja, de mens wandelt als in een beeld. Ja, hij woelt ijdel. Men brengt bijeen. Men weet niet wie het naar zich nemen zal. Een beeld. Weer een nieuw beeld om te beschrijven wat nou een mens is. Wat is dat voor een beeld? Als ik deze zin heel eenvoudig zou vertalen en niet alle woorden letterlijk zou vertalen, dan zou je het samengevat zo kunnen lezen. De mens wandelt als een voorbijgaande schaduw zijn levenspad af. Een voorbijgaande schaduw. Jongelui, kunnen jullie een schaduw vangen? Kun je die vastpakken? Kun je die in een doosje stoppen en op je kamer zetten en dan de schaduw bekijken die je overdag gevangen hebt? Nee, hè? Dat is het leven. Gaat zo weg. Gaat zo voorbij. Matthew Henry gebruikt een prachtig beeld. Hij zegt het beeld. Een beeld is een ijdele schijn, een vertoning, Hoe mooi, hoe schitterend ook, maar het gaat zo voorbij. En dan wijst hij op de regenboog. Nou, waar wordt de regenboog doorgedragen? Vanmiddag zaten er allemaal kleine kinderen in de kerk. En toen vroeg ik, houdt de Heere de regenboog vast? Of stuurt hij engelen om de regenboog vast te houden? Kunnen zomaar eenvoudige gedachten zijn. Nee, de regenboog wordt gedragen. Weet je waardoor? Door een wolk. En wat is een wolk? Als die wolk wegvalt, is de regenboog weg. Als de zon wegvalt, is de regenboog weg. En opnieuw blijkt, het is mijn leven van voorbijgaande aard. Het gaat voorbij. En wat doet nou een mens die wandelt als een beeld? Wat doet nou een mens die voorbij gaat? Dat zegt David, ja, die woelt ijdelijk. Eigenlijk zegt David, die maakt zich druk om niets. Die maakt zich druk om wind, rusteloze menselijke activiteit, om spullen maar bijeen te vergaderen. Men brengt bijeen, letterlijk in het Hebreeuws, opeenstapelen, volmaken, voorraden aanleggen. Zoals Jozef in Genesis 41, alzo bracht Jozef zeer veel koren bijeen als het zand van de zee. Maar wat zegt David, wat brengt men bijeen? Kijk eens goed in de tekst, wat zegt hij? In vers 7, men brengt bijeen. Oh, hij zegt niks daarover. Hij zegt niks over wat men bijeen brengt. En gemeente, ik denk dat dat bewust is. Dat is het nou juist net. Dat is het hem nu juist net. Men brengt bijeen, maar wat je ook bijeen vergaat, het is in het licht van de eeuwigheid niet belangrijk. Het is waardeloos in het licht van de eeuwigheid. Als het niet het goed is, dat nimmer meer vergaat. Als het niet de genade is in de Heer Jezus Christus, is al het andere in het licht van de eeuwigheid waardeloos. Jongelui, een vraag voor jullie. Hoeveel geld heeft Elon Musk? 400 miljoen? Miljard bedoel ik. 400 miljard. Misschien wel meer, misschien iets minder, ik weet het niet precies. Maar moet je je voorstellen, hè, dat als die man nou geen genade zou kennen. En hij komt voor de rechterstoel. Wat zou al die dollars, wat zouden al die dollars, al dat geld, 400 miljard, wat zouden die hem kunnen brengen voor de rechterstoel? Zou die bij de Heere 100ste van een milliseconde kunnen kopen aan genadetijd? Heere, krijgt u mijn 400 miljard dollar, en dan mag ik 100ste van een seconde genadetijd van u. Nou, wat denk je wat de Heere zal zeggen? Gij hebt uw goed gehad in dit leven. Gij hebt niet gewild. De koning over u zou zijn, gaat weg van mij, gij werker der ongerechtigheid. In de buitenste duisternis, waar wening zal zijn, en knersing der tanden. Dus met 400 miljard kan ik voor de genadetroon van God, voor de rechterstoel van God, geen genade kopen als ik sterf. Ach, zegt iemand, maar als het dan allemaal zo zinloos is, dan stop ik wel met werken, ja, dat gaat niet. In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen, zolang dat gaat en zolang dat kan. En gemeente David, die peilt nog dieper. Hij peilt nog dieper. En dat maakt al het zwoegen en zweten om dingen die voor de eeuwigheid niet kunnen bestaan, nog zinloos. Nog meer te vergeefs. Hij zegt, men weet niet wie het na zich nemen zal. En zo het hier in de grondtaal staat, dan lijkt het, men is bijeen aan het verzamelen en ondertussen is er alweer een ander bezig om het naar zich toe te halen. Voel je? Terwijl jij aan het opstapelen bent, neemt een ander het alweer weg. Want er is een mens wiens arbeid in wijsheid en in wetenschap en in geschiktheid is, zegt de prediker. Nochtans zal hij dien overgeven tot zijn deel. Aan een mens die daaraan niet gearbeid heeft. Gemeente. Dat is een mens zonder genade. Het gaat misschien vanavond wel over jou. Maar ook Gods kinderen moeten daar voortdurend op gewezen worden. Want hoeveel tijd zijn ook zij niet bezig in het najagen van geld en goed. Moet je niet zeggen dat jou niet overkomt. David die zegt dat het overkomt hem wel. Misschien bij beter dan David. David zegt, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Paulus zegt, laat uw wandel in de hemel zijn. Daar waar Christus is. Waarom zegt hij dat? Omdat de mensen het niet doen, anders hoef je het niet te zeggen. Kijk naar de gemeente van Korinthe. Men was weer behept met het hier en het nu. Dat is een grote bedreiging ook voor Gods kinderen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht was niet eens mijn bedoeling. Onbedacht de herder heeft verloren. Gemeente, waar werkt u voor? Waar leef je voor? Maak je je nu alleen nog maar druk om datgene dat straks voor God geen waarde heeft? En dat ook nog met een ongeredde ziel? O, wat ben je dan nu in vreselijk groot levensgevaar? En daarom nog eens die vraag. Als je nou vandaag zou sterven, waar zou je dan nu om bidden? Wat zou je dan nu wensen? Wat ga je dan nu van de Heer vragen? En misschien vraag je je wellicht af. Of je nou de Heer vreest of niet, maar waar zal ik het toch allemaal dan voor doen? Waar span ik mij dan toch nog voor in? Wel zoek je iets van eeuwigheidswaarde. Hoor Paulus eens, 1 Timotheus 6, vers 6 tot en met 11. Dan zegt hij dit doch, de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Ik zal uitleggen wat de kanttekening zegt. Die zegt dit. Dat is met een gemoed dat genoeg heeft en tevreden is met hetgeen hem de Heere geeft. Welke vergenoeging ook zelf voortkomt uit de godzaligheid. Want wie Christus heeft, heeft alles met hem. Dan gaat Paulus verder in vers 7. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. En het is openbaar bekend dat wij ook niets daaruit kunnen dragen. Maar als wij voedsel en bedekking hebben, zullen wij daarmee vergenoegd zijn. Maar die rijk willen worden, vallen in verzoeking. En in de strik en in vele dwaas en schadelijke begeerlijkheden. Welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Tot welke sommigen lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met veel smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vlucht van deze dingen. Jaag naar de gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Waar maak je je druk om? Mag je met Paulus genoeg hebben? Aan datgene dat de Vader in de hemel aan jou zijn kind geeft. Mag je tevreden zijn? Ben je tevreden met zijn zorg en zijn voorzienigheid? Als je daarin mag berusten, dat geeft zo'n heilige ontspanning. Heilige ontspanning. Want dan hoef ik niet rijk te zijn, want dan ben ik schatrijk in mijn Vader. Die het zegt, van mij is het zilver, van mij is het goud. Het vee op 1000 bergen is mijn. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo, gij zweekt mild en overvloedig. Daarom doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Nee, die is niet lui. Want ook Gods kind zoekt met het werk van zijn handen God nog de eer aan te brengen. Zeg, is het aan je te zien en te horen dat de Heer je overtuigd heeft? Van het daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Weet je wie dat doen? Wie zich daar druk over maken? De Heer Jezus zegt, want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En dan gaat hij een prioriteit aanbrengen. Wat is nou boven alles belangrijk? Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Wees dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Is dat nog wat de mensen zien, hier in de gemeente, aan jouw leven? Dat je uit de hand van de Heer leeft? Dat je een schatrijke Vader in de hemel hebt, die niet inhoudt, maar geeft aan zijn kinderen wat hem behaagt. Aan kinderen die hebben leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. En dan die regel, niet mijn wil, niet onze wil, maar uw wil geschieden. En die het mogen geloven, hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. Zie je, dan heb je alle tijd van de wereld om de Heere te zoeken. Dan heb je alle tijd van de wereld. Nee, niet om lui te zijn, dat bedoel ik niet, want je moet je werk doen. Maar dan hou je zoveel tijd over om je in de Heere te verblijden. Om je zijn woord te onderzoeken. Om de geschriften naar zijn woord te onderzoeken. Om je in de Heere opgeleid te worden in de kennis van de Heer Jezus Christus. Zoals Paulus ook zegt, opdat ik hem kenne. In de kracht van zijn opstanding, in de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig. Wordende gemeente, u zegt misschien, het is allemaal zo hoog, het is allemaal zo veel, wat moet ik doen? Weet je wat de Heere zegt? Kom maar, met dat verzondigde, vergooide leven, met al die verknoeide genadeseconden, kom maar, breng dat maar als schuld bij mij. Breng dat maar als schuld bij mij, leg het maar aan mijn voeten. Wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einden der aarde. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Vanwege de druk van het leven, vanwege de nood van het overleven misschien wel. En ik zal uw rust geven. Gaan we nog kort naar onze derde gedachte. Een hartelijke belijdenis en nu wat verwacht ik, o Heere. Mijn hoop die is op u. En nu, David zegt eigenlijk, als ik nu terugkijk naar die eerste vers, en als het er nou zo voor staat, Heere, met mijn leven, met het werk van mijn handen. Ach, wat voor verwachting is er dan? Ach, en dan is niet de vraag wat ik verwacht, maar wie ik verwacht. Dan zie ik niet om naar iets, maar dan zie ik om naar iemand. Heere, u, mijn koning en mijn God. Heere, wat verwacht ik? Mijn hoop, die is op u. Je zegt maar, hoe doe ik dat dan? Hopen op de Heere. Nou, dat is niet op je stoel gaan zitten. Passief, zo van mocht het nog maar eens gebeuren. O nee, gemeente. Hoop is geloof dat zich uitstrekt naar de vastheid die er is in God. Psalm 25 vers 3 zegt, ja, niemand die u verwacht zal beschaamd worden. Zij zullen juist beschaamd worden die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Verwachten in het geloof dat de Heere zal doen wat hij zegt. Maar ik wacht al zo lang. Oh, dat heeft David ook meegemaakt. Hij zegt, ik heb de Heere lang verwacht. En toch, hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Echt waar, gemeente. U zult nooit, werkelijk nooit te vergeefs bij de Heere verwachten. U zegt, dat geloof ik niet. Want ik zeg het tegen u opnieuw, ik verwacht hem al zo lang. Mag ik je iets vragen? Weet je wat opvalt? Als je dat Bijbelse grondwoord van verwachting in het Hebreeuws opzoekt, dan vind ik dat heel vaak verbonden met een dagelijkse toewijding. Dagelijkse toewijding. Dat de Heer niet gesproken heeft tot je ziel, terwijl je hem toch verwacht. Zeg, is dat nou wat je vannacht heeft wakker gehouden? Is dat nou waar je vanmorgen mee wakker werd? Is dat nou waar je afgelopen week dag en nacht mee gezeuld hebt? Heere, o Heere, hoor toch. Heere, wijs mij toch de weg die ik moet gaan. Ik wacht op u. Psalm 25 vers 5. Ik verwacht u de ganse dag. en tot uw geruststelling en tot bevestiging van het woord van de Heere. De Heer is goed, degene die hem verwacht en de ziel die hem zoekt. Maar ga niet in je luie stoel zitten en denk het komt wel aanwaaien. Nee, verwachten en actief zoeken zijn twee dingen die zijn als het ware in één aan elkaar verbonden, onlosmakelijk, verharden, laat niet na. Want die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Hoor je dat? Dat doet de Heere. Dat doet de Heere. Hij zegt niet van geef mij nu 1000 euro en dan zal ik je dat doen. Hij geeft dat aan de ziel die tot hem vlucht met alle zonden, met alle schuld beladen. Die hem in en door het geloof verwacht. Gemeente, ik kan u niet overtuigen van de kortstondigheid van uw leven. Dat kan alleen de geest. Maar ik wil je op het hart binden. Laat dat wat het belangrijkste is, vandaag toch het zwaarste wegen en nu. Wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. En weet je, elke keer als ik die zin zeg, dan klinkt er in mijn achterhoofd een andere zin. En misschien is dat bij jou of bij u wel hetzelfde. Welke zin? Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Waar zal ik dan toch heen gaan? Dan tot Jezus. Alleen, Heere, wat verwacht ik? David keert als het ware weer terug naar het begin. Verwacht ik de vernietiging van mijn vijanden? Verwacht ik de verwijdering van de goddelozen? Verwacht ik wilde gezondheid, succes? Vrijheid van vervolging? Nee, Heere, als het erop aankomt, wil ik maar één ding. En dat bent u. Die trouwe verbondsgod, als ik u in al die strijd van het leven maar mag overhouden. Twist u dan maar, heren, van 35, met mijn twisters. Ga mijn bestrijders maar tekeer. En maar spreek toch alstublieft tot mijn ziel. Wees gij mijn heil. Ik ben uw heil. Alleen. Gemeente, zo is er verwachting. Voor mensen die geen verwachting verdiend hebben. Zo is er genade, onverdiende goedheid voor mensen die geen genade verdiend hebben. Weet je waarom? Gaan we even een paar weken terug en daar sluiten we mee af. Omdat er voor hem, Jezus Christus, geen verwachting was. Toen hij daar wegzonk in die diepste diepten van de Godverlatenheid. De oceanen van Gods toren uitgestort werden op zijn onschuldige ziel. Toen riep hij het uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar hij vond geen geopend oor. Hij vond toegesloten ogen en hij vond een gesloten hart. Weet je waarom? Om zo'n zondaar als ik ben en als jij bent, gehoor te kunnen geven. En zo moest hij ten onder gaan in het gericht van God, opdat ik de vrijspraak zou mogen krijgen. Zo is hij gestorven en is hij grafwaarts gedragen om mij uit mijn dood en zonde graf op te kunnen wekken, zodat ik kan leven uit hem, door hem en in hem. Is dat nog in onpeilbaar diepe liefde van God voor de wereld? Voor Adams kinderen, wiens leven maar een damp is. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ken je? Ken je? Wat nu? Als het vanavond sterven wordt, hunker je naar huis. Als het goed is, verlangt een kind naar huis, toch? Als je van huis weg bent en een dag weg geweest bent. En als het goed is, verlangt Gods kerk ook naar huis. Om ontbonden te zijn en met Christus te wezen, verlang je ernaar. Je zegt, ja, maar er is nog zoveel dat me bindt, dat weet ik. Je hebt misschien nog een onbekeerde man, een onbekeerde vrouw, onbekeerde kinderen en kleinkinderen waar je nog voor bidden wilt, waar je nog de Here voor zoeken wilt. Dan verlang je naar huis. Of zeg je, alstublieft, laat dat nog een hele poos duren, dat sterven. Want ik heb andere plannen met mijn leven. Ja, maar als de Here dat nog niet heeft, de plannen van de Here en die van jou niet overeenkomen, mijn beste vriend, hoe zal het dan zijn? Wie in hem gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Amen. Laten we met elkaar zingen, Psalm 49 en daarvan het derde vers. Hij kan die prijs der zielen dat het rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos, altijd het licht te zien. En door zijn schat, door zijn welvaart, zijn geld, het bederf, het nare bederf te ontvlien. Hij ziet elk uur der wijzen levenseinde, de dwazen dood blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat hun in het sterven niets kan baten, maar dat zij het al aan anderen overlaten. Als je die psalm verder doorleest vanavond, dan zie je waar dat eindigt. Psalm 49, vers 3. Bracht u ons ook aan het einde van deze tweede dienst. En Heere, dan weet u waarom de dienst later begon. Dan weet u voor wie het zingen van die extra psalmen voedsel voor de ziel geweest is. Of tot ontdekking, vertroosting, vermaning. U heeft de prediking op deze avond gehoord en van deze morgen. En u heeft gezien wat het heeft uitgewerkt in ons leven. Heer, nou bidden wij van u. Zou u de gesproken woorden op deze dag met ons mee willen laten gaan? Maar dat niet alleen, dat we ze zullen overdenken. Er heilig werkzaam mee zullen zijn in de week die voor ons ligt. Opdat wij het voedsel vanuit uw woord werkelijk als voedsel voor onze ziel zouden ontvangen ten leven. O groot koning. U weet hoezeer wij de dood haten. We zijn geschapen voor het leven. Maar geef ons toch dat wij in Christus opnieuw geschapen zullen worden om eeuwig te leven. In de herschepping. Straks in de volmaaktheid. Om eeuwig, eeuwig, eeuwig genoeg te hebben. Aan u. Nooit genoeg te hebben van u. O grote koning, geef toch een uitziend volk ook hier. En bekeer dat wat ten dode wankelt. Heren, ontvang onze dank voor alles wat u gaf. Wat is uw trouw groot gebleken. Heren, ga met ons mee. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. In al het werk wat ook in deze week op ons wacht. Dat nu groot of klein, op school of thuis, of in de fabriek, of op het land, of waar dan ook is. Zonder u kunnen we niet iets doen. Heren, ontvang dan onze dank in Christus. Doe verzoening over ons in zijn bloed. En hoor ons om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 62, het vijfde vers. In God is al mijn heil. Mijn eer, wat er verder volgt in 62:5. Sluiten wij deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u, zij al de eer. Amen.